Liefdevol Hemelse Vader, wij zeggen u dank deze avond dat we samen mogen komen in de naam van de Heer Jezus Christus. Dat we die naam mogen kennen en dat we zo u mogen kennen, want dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. We willen dat het ook ons verlangen zij om zo u te leren kennen, zo door uw woord heen, want het is de enige manier waardoor we u kunnen leren kennen. We danken u voor die genade. We willen dat we zo tot u mogen komen dat de weg geopend is door de Heer Jezus Christus. Dat hij het geopend heeft met zijn eigen bloed. Dat hij vrede gebracht heeft door het bloed van het kruis. En daarom, gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben we vrede met God door onze Heer Jezus Christus en staan in genade. Vader, in die genade komen we ook tot u, dat gij ons zo deze avond wil leiden, dat gij zo uw woord aan ons wil doen openen, dat onze harten daarmee vervuld mogen worden, dat het niet zomaar een tijd is van leegte en niet zomaar een tijd is van woorden, maar dat een tijd is waarbij ieder hart vervuld wordt met al de volheid Gods. Dat we zo mogen zien de goede hand van God. Dat we mogen vertrouwen op Hem die zichzelf voor ons gegeven heeft. Dat ons zo lief gehad heeft. Hoewel dat zo bijzonder is dat het mogelijk is. Dat het mogelijk is dat Gij ons zou lief hebben. Hoe Gij ook naar ons omgezien hebt. Heer, terwijl we onze eigen weg gingen, terwijl we u dachten niet nodig te hebben, bent gij toch naar ons toegekomen en hebt ons getrokken met koorden van liefde. En daarvoor willen we u danken. En we bidden, Heer, dat gij zo ook door de studie van uw woord uzelf laat zien. Want Heer, wij kunnen niet zien zonder dat gij uzelf laat zien. We zeggen u daarvoor dank en dat gedachte ook deze lippen wilt zalven, zodat ze uw waarheid mogen brengen. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. In de laatste tijd hebben we gedacht aan Abraham en God. En we gaan nog ook vanavond daar even aan denken. Want we hebben de verschillende dingen gezien in Genesis aangaande Abraham en God. En tegelijkertijd willen we eerst nu even naar het Nieuwe Testament en zien hoeveel dat er van Abraham geschreven hebben ook weer. En die gebruikt hebben laten zien dat de rechtvaardige zal door het geloof leven. Ik vraag u de Bijbel te openen in Galaten, het derde hoofdstuk. Gelaten hoofdstuk 3. Er zijn er verschillende die erover geschreven hebben. Paulus heeft erover geschreven in Romeinen, in Gelaten. En wie er ook maar Hebreeën geschreven heeft, die heeft ook over Abraham geschreven. Dat is nooit helemaal duidelijk wie Hebreeën geschreven hebben. Sommigen zijn er heel zeker van, maar daar zullen we geen zekerheid hebben. Maar zeker weten dat de Heilige Geest het gedaan heeft, dat is belangrijk. En ook Petrus heeft erover geschreven, ook Jacobus heeft erover geschreven en de Heer Jezus zelf sprak over Abraham. In Lucas, Johannes. Zo willen zien vanavond wat we daarvan kunnen leren. Dus dat gaat helemaal terug eigenlijk. Maar eerst gaan we hier even kijken in Galaten, het derde hoofdstuk. Ik vind het altijd mooi hoe Paulus begint daar met... Gelaten. In Gelaten 3, ik dacht eerst, misschien zouden we het boek van Gelaten gaan bestuderen. Misschien gaan we dat ook wel doen, maar ik wil toch eerst dit zo bekijken. En die begint met, o gij uitzinnig, of gij dwaze gelaten. Ja? En waarom waren die mensen nou zo dwaas? Wat was de dwaasheid? Zagen ze er dwaas uit, deze dwaze dingen? Nou, we gaan dat maar lezen, dan kun je het beste zien. Hij heeft er zelfs over wie heeft u betoverd. Dat is wat. Ja, als je betoverd bent. Nou, dat woord dat gebruikt hij hier zo. Dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn. Dus je ziet, dan is er wel iets bezig, hè. dewelke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest onder u gekruist zijnde. Dus hier gaat het erover dat Paulus die zegt, moet luisteren, ik heb jullie het evangelie zo duidelijk gegeven, dat het een schilderij is van de Heer Jezus Christus gekruisigd. Dat kun je dus zo voor je zien. Dat is het evangelie. Daar begint hij ook mee in het eerste hoofdstuk natuurlijk. En daar komt hij heel sterk op aan dat er geen ander evangelie is. Je ziet, als ik kijk even met me naar die eerste, naar het eerste hoofdstuk nog. En dan vraag ik of dat je daarvoor wil bidden dat we misschien dat eerste hoofdstuk eens uit gaan diepen. En daar een boodschap uitbrengen die toch wel van de hemel komt. Als je ziet wat er staat. Lees vers 3 even met me en dan een paar volgende versen. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. Zo, dit is de boodschap die hij brengt aan die gelaten. Die zichzelf gegeven heeft, dus de Heer Jezus heeft zichzelf gegeven voor onze zonden. Opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid aanheeft. Ik verwonder mij, dus hier gaat dat nu over die dwaze gelaten. Hè? Ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een andere evangelie. Daar er geen ander is. Maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren, die willen het veranderen. Die willen er iets anders voor in de plaats hebben. Ja? Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat vandaag velen iets anders ervoor in de plaats willen hebben. Ja, niet het woord, maar iets anders. Het moet een beetje, ik las dat vandaag nog ergens in een blad dat we zomaar meegenomen hadden ergens. En het is de naam geloof ik. En er stond, ja, het is eigenlijk nu niet alleen meer. Oh, trouwens, dat stond ook zelfs nog in het Oosterse Boot, als je het gezien hebt. Maar er staat, het is niet alleen maar het woord dat we gaan bestuderen. Nee, God die gaat boven zijn woord. Nou, ik heb altijd gelezen in mijn Bijbel dat God die heeft zijn woord gezet boven zijn naam. Zijn woord en zijn naam staan samen. Die kun je niet uit elkaar trekken. Die zijn één. Hè? En als iemand dan gaat zeggen, ja, dat God heeft zich, je kunt die woorden wel lezen, maar die zijn niet zo belangrijk. Je ziet wat een dwaasheid dat er dan komt. Nou, dat zit niet zo ver hier vandaan. De zaak is, Paulus zegt hier wat anders, hè. Hij zegt hier, er is geen ander evangelie. Er is maar één evangelie. Er zijn er geen twee, er zijn er geen drie of vier, er is maar één evangelie. En ik denk dat we vandaag aan de dag er heel scherp op moeten letten en op moeten staan. Vers 7. Daar er geen ander is, maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verdraaien. Dus al waar het ook dat wij, zelfs, nu heeft het over zichzelf, dat wij, of een engel uit de hemel, nou dan heb ik nog nooit een engel gehad die me iets kan vertellen, maar een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, daar is het niet zo goed voor. Wat staat er? Die zijn vervloekt, dat is een scherp betaal, hè? Dus er is maar één evangelie. En dit is het evangelie, lees in 1 Korinthe 15, dat de Heer Jezus is voor ons gestorven, begraven en opgestaan. Dat is het evangelie. Een hele duidelijke beweging in de dood. Ja? Gestorven, begraven en opstaan. Ja, dat is het. Iemand gestorven is, gaat begraven, ja? En wij gaan opstaan. Nou, die volgorde. 1 Korinthe 15 geeft dat duidelijk aan. Dus, dat heeft de Heer Jezus gedaan. Dat is de boodschap die we krijgen. Die heeft hij ook aan die gelaten gegeven. En Nu is er iets gekomen. En dat zegt, en die komt naar die gelaten toe en die zegt, moeten jullie eens luisteren. Dat is wel waar, dat is wel waar, maar je moet er nog iets aan toevoegen. Eigenlijk verschillende van de brieven zijn daarvoor geschreven. Bijvoorbeeld Colossense is ook in die krant geschreven. Hè? Dat er wordt gewaarschuwd, hey, ze willen iets toevoegen aan de persoon van Christus. Ga je dat doen? Dan heb je problemen. Het moment dat je daarmee bezig bent, heb je grote problemen. Nou, dat zie je ook hier. Moet je kijken, want als God iets één keer zegt, dan is het heel belangrijk. Maar als je twee keer achter elkaar zegt, dan zeg je, nou moet ik wel heel goed opletten. Dat zegt hij ook in vers 9. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Vervloekt. Een uitspraak, hè? Een hele scherpe uitspraak. Vervloekt is wel een hele scherpe uitspraak, zou ik zo denken. Dus daar moet je goed op letten, als je zo'n uitspraak hebt, hè? Ik denk dat het ook een boodschap is die vandaag echt gebracht moet worden. Want er is meer omheen. Als je alles ziet wat er omheen zit vandaag, dan hou je amper iets in de kern over. Het gaat hierom, het gaat daarom, het gaat kindom. Maar waar gaat het werkelijk om? Het gaat om de persoon van Christus. Want wat hij gezegd heeft, dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden. Dat is de boodschap. Dat is de boodschap. Huh? Dat je hem kent. Nou, als je daar nu allerlei dingen aan toe gaat voegen, dan trek je dus de aandacht weg van degene waar het om gaat. Dan trek je de aandacht weg van de Heer Jezus Christus. Is dat mogelijk? Zeker. Dat wordt overal gedaan. Er zijn allerlei dingen eromheen, maar de kern, die raken we maar niet te veel, want dat raakt te veel aan het hart. Dat raakt te veel aan het hart. We willen graag die mens een beetje zachtjes behandelen, in de watten leggen als het ware. Dan zullen we graag de ander in de watten leggen. Hè? Maar dat is juist helemaal verkeerd. Want wanneer je dat gaat doen, als je die mens dus probeert te beschermen, wat probeer je hem van te beschermen? Je probeert de mens te beschermen van God. En dat is niet de bedoeling. Het is juist de bedoeling dat we ze brengen tot God. En je gaat beslist niemand tot God brengen, als je ze niet de waarheid vertelt. En hier heb ik de waarheid. Zo duidelijk als wat zou ik zeggen, hè? Maar hij zegt er nog wel iets achter. En dat zal ik ook maar meelezen. Want dat is wel belangrijk, hè. Want, zegt hij, predik ik nu de mensen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo waar ik geen dienstknecht van Christus. We gaan dus geen mensen behagen. Nou, je ziet dus ook dat Paulus daar niet mee bezig is. En dan vertelt hij verder. Dus even dat gezien, dan ziet u waar we mee bezig zijn met de kern van het evangelie. Het is de Heer Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is de boodschap. Paulus die begon ermee, ook naar de Korinthe toe, te zeggen, ik heb me voorgenomen om niets te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is alles. Als dat alles is, dan is dat ook genoeg. Dan is het ook genoeg. Goed, dan gaan we nu terug naar hoofdstuk 3, waar we waren. En kijken wat we verder zien. Dus we lazen dus in het laatste van het eerste vers dat Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest onder u gekruist zijnde. En dat is een van de dingen die komen we ook hier tegen in Galaten. Is... Ja, gaan we dan van dat kruis weg? Hè? Waar is dan die, dat struikelblok als dat kruis weg is. We gaan verder lezen, vers 2. Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werking van de wet? Of uit de prediking van het geloof? Nou, beslis even voor jezelf. Heb je dit ontvangen? Hebt gij de geest ontvangen door de werken van de wet? Dat was hier natuurlijk het geval. Die gelaten, die waren natuurlijk ver van de Joden af. Maar toen die gelaten tot de Heer Jezus kwamen, dan komen die Joden eraan getippeld en zeggen, ja, dat is wel waar, maar je moet ook de wet houden, maar je moet ook dat doen, maar je moet ook dat doen. Eigenlijk kennen we dat wel een beetje, want dat zit natuurlijk helemaal verwoven in dat... In de reformatie zou ik wel zeggen, die wet, die staat natuurlijk een heel eindje vooruit. Is er daarom iets verkeerd met de wet? Nee, laten we het van tevoren zeggen, er is niets verkeerd met de wet. De wet is goed, die is heilig en recht. Maar er is niemand die wet kan houden. En dat was ook niet de bedoeling dat we die gingen houden. Het was de bedoeling dat we Christus leren kennen. En Christus heeft de wet vervuld en daarom houden. Dat zien we dan ook, want nu komt hij dus, we lezen even verder en dan zien we wat er gebeurt. Dus vers 3, zijt gij zo uitzinnig, dus zo dwaas, in het Engels staat er oh foolish Galatians. Ik vind dat een mooie uitdrukking, oh dwaze gelaten. Dus zijt gij zo dwaas, zo foolish, dat gij met de geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees. Dus laten we even ook weer zien. Er zijn dus twee mogelijkheden. Het vlees of de geest. En die twee... Er zijn maar twee mogelijkheden. Hè? Of we doen iets in het vlees of in de geest. Dus er zit nou niet eens een tussenweggetje. Wij zouden denken, er moet toch wel ergens iets tussen zitten. Hè? Maar er zit nou net precies niks tussen. Hè? Dus één... Of het ander. Nou, de meesten willen toch een beetje, ja, maar zo scherp kun je het niet zien. Hè? Nou, het is het een of het ander. Het is het vlees of het is de geest. Hè? Nou, daar komen we ook hier tegen. Hier snijdt hij dat ook net zo recht. We gaan dat zo lezen. Maar, hebt gij zoveel te vergeefs geleden? Dus ze hadden ook geleden, nadat ze tot de Heer Jezus gekomen waren... Toen hadden ze ook geleden, want ze zaten daar, die gelaten. Als jij in het heidenom zit en je komt tot de Heer Jezus, dan wordt er natuurlijk een zeker lijden. Want je bent een uitzondering, je bent een eenling en ga zo maar door. Hè? Dus die mensen hadden daar ook geleden. En heb je dat te vergeefs geleden, is dat dan allemaal voor niks geweest. Die u dan de geest verleent en krachten onderwerkt, doet hij dat uit de werkende wet of uit de prediking des geloofs? Nou, dus het is nou al de tweede keer dat hij hetzelfde vraagt eigenlijk. Zo nu, ik zou wel zeggen, wat is daarop uw antwoord? Ja? Wat is daarop uw antwoord? Is het uit de werken der wet? Dus dan moet je, het is niet dat je zegt, nou het is een beetje van dit en een beetje van dat. Nee, dat staat er niet. Dus dat, het is dus of het een of het ander. Ja? Dus oké, moeten we dus met de werken van de wet aan de gang? Of is het het geloof? Ja, dat is dus een directe beslissing weer voor je leven. Huh? Oké, dat moet je zelf beslissen dan. En dan staat er, dan komt er een vers 6. Gelijkerwijs krijgen we dan. Want, ja, dat is zo apart. Dat mensen die gaan soms terug naar Abraham. Ja, dat is wel heel apart, want Abraham, die had, hoeveel had hij te doen met de wet?
Niks,
want er was geen wet. Die wet kwam zo'n 430 jaar na Abraham. Dus Abraham had van die wet helemaal niks gehoord, dus die was helemaal niet bezig met de wet. Waar was hij wel mee bezig? Een geloof. Hij was helemaal niet met de wet bezig. Het is heel moeilijk dat ze teruggaan aan de ene kant, want Het Joodse volk komt natuurlijk uit Abraham. Hè? Hij is genomen en daardoor is God en dat volk begonnen. En dat doen we dan vandaag in Saudi-Arabië. Nou, nu zeggen ze, ja, want we zijn van Abraham. Maar het wonderlijke is dat ze gewoon eigenlijk terug naar Mozes. Mozes is degene die naar Abraham verwijst. Abraham kon nooit naar Mozes verwijzen. Want Mozes was er nog niet toen Abraham er was. Mozes die kwam pas een goede 400 jaar later. En toch is die mens, die wil iets, zie je hoe de mens iets wil verdraaien. Zegt hij al in het eerste hoofdstuk, heb ik gelezen. Die wil het verkeren, verdraaien. Hè? Die wil iets anders ervan maken dan wat het werkelijk is. Nou, het gaat hier dus heel eenvoudig. Want wat je tegelijk ook doet natuurlijk, is je neemt weg van de eenvoudigheid die er in Christus is. Zeker in het 11:3. Huh? De eenvoudigheid in Christus. Nou, daar neem je dus van weg. Laat het eenvoudig. En dan kan je het eenvoudig opnemen. Je kan verder eenvoudig met de Heer leven. Maak je het moeilijk? Ja, dan zou ik zeggen, dan maak je het ook jezelf moeilijk. Het leven in het geloof is dus eenvoudig. Het leven, ja, anders dan uit het geloof, is moeilijk. Het is veel moeilijker. Ik zou zeggen, het moet toch niet moeilijk zijn om op de Heere te vertrouwen. De Bijbel zegt, ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Spreuken hoofdstuk 3. Dus doe maar, het moet toch niet moeilijk zijn op de Heere te vertrouwen. Als je nou naar buiten kijkt en ik had er net over zo mooi is hier achter al die bloemen. Kijk eens daar, die oh, ja, die ook gewoon. Ja, prachtig. Net of dat er een goudmijn hier rondom is. Ja, nou, dat is het ook, hè. Dus zo mooi. Hij heeft de Heer allemaal gemaakt. En dat in een gevallen wereld. Ik bedoel, dit is niet eens een volmaakte wereld. Dit is een gevallen wereld. Ik zat vandaag even te kijken eigenlijk naar die boom. En nu kijk ik naar die boom daar. Die is heel hoog, hè, die daar staat. Toch in. En je moest denken hoe droog dat is. Hoe droog, we zijn ervan overtuigd dat het heel droog is. En hoe diep dat die wortels. En dat zijn tenslotte alleen maar haartjes die verder naar beneden gaan. En die brengen het water helemaal van diep weg. Helemaal naar het topje van die boom. Dat is wat. Nou, daar kunnen ze van alles van leren. Net zoals ze kunnen leren, Noach die heeft een ark gebouwd. En God die gaf hem de maten daarvoor. En vandaag van de dag bouwen ze nog boten met diezelfde verhoudingen. Dat hebben ze al jaren gedaan, al eeuwen gedaan. Om dezelfde verhoudingen te hebben als de ark van Noach. En tegelijkertijd willen ze allemaal bewijzen dat hij niet geweest is. Is dat niet eigenaardig? Ze zijn tegen zichzelf bezig om te bewijzen dat hij er niet geweest is. En tegelijk hebben ze de maten voor de verhoudingen van schepen genomen. En die gebruiken ze. Worden nog steeds gebruikt, diezelfde verhoudingen. Waarom? Ja, omdat ze goed zijn. Dat schip toch gewoon niet onder de molen? Hè? Nee, niet als je die verhoudingen. Er zijn er wel die gebruiken andere verhoudingen. Maar dan zie je ook dat het veel gevaarlijker wordt. Hè? Je ziet dus, God die weet ook van boten af. Die wist van boten af, kwam voordat jij en ik er waren. Prachtig is dat. Nou, als je nou ziet, die God die alles geschapen heeft. Kijk nou maar eens naar jezelf. Je zit toch wel bijzonder in elkaar, hè? Ja, je bent bijzonder, maar ik bedoel, je zit ook bijzonder in elkaar, hè? Wat zou je nou doen, joh? Als je geen neus had, dan kun je je bril er niet op zetten. Ja, dat bedoel ik. Er zijn van die kleinigheidjes, daar we overheen kijken. Ik weet niet wanneer de bril uitgevonden is, ik weet niet of dat iemand dat weet. Maar
later als de neus.
Later als de neus. Dus God die had die neus al gemaakt. En zegt, ja, straks komen ze een keer met de bril aan.
En die neus die was er al ja, veel langer als dat nu de bril er is. Zie, als die bril er nu 2000 jaar zou zijn, dan was die neus die was er al 4000 jaar voor die tijd. Dus je ziet, God die heeft alles al gereed gemaakt, hè, om te laten zien, ja, dit is er al, hij had dat nog niet gezien. Ik vind het altijd weer mooi hoe ze vandaag allerlei apparatuur gebruiken, en dat zou je niet kunnen gebruiken als God alles niet in de schepping daarvoor gereed gemaakt had. He, je ziet die mensen de telefoon, en ze staan te praten daar zo, en er is amper iets in hun hand groot genoeg. Ja, dan is het zo'n dingetje. En God die heeft dat 6000 jaar geleden al in de schepping gelegd. En nu kun je het gebruiken. Wel liever gezegd, nu komen ze er eindelijk achter dat ze het kunnen gebruiken. En dan geven ze nog niet de eer aan God. Ja? Dan zeggen ze, kijk eens wat die mens kan. Ja. Dus nee, het gaat hier dus, kijk nou maar in vers 6, gelijkerwijs Abraham, God geloofde. Hij heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo God sprak, en Abraham zei, dat is goed. Dat neem ik aan. Zo eenvoudig. Ja? Dus je ziet dus, Abraham die verwees niet naar Mozes, naar de wet. En dat kan hij niet, want dat was er nog niet. En Mozes was er nog niet, en de wet was er nog niet. Maar Mozes wijst wel terug naar Abraham. Ja? Nou, hier Paulus wijst ook terug naar Abraham. Hier wijst hij niet terug naar Mozes om te zeggen, hé jongens, maar jullie moeten die wet in de gaten houden. Nee, laten we wel lezen, Johannes die zegt, de wet, die kwam door Mozes. Maar, nou God, het is net of dat die toonlader omhoog gaat, hè? Maar, genade, genade en waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. We kijken, is dan de wet geen waarheid? Niet in de zin waarbij de Heer Jezus de waarheid is. Zie, genade en waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Zie je? Maar hoe kwam het dat ze die wet hadden? Nou, dan kun je overlezen in Exodus 19. Dan kun je erover lezen hoe dat kwam. God die zegt, wat zullen we toch met deze mensen doen, hè? En toen zeggen ze, Mozes, ga jij nou maar met God praten. En alles wat hij zegt, dat zullen we doen. Exodus 19. Nou, ze hebben de wet nog niet en ze hebben hem al gebroken. Ze hebben hem al gebroken. Zo, je ziet wel, het is, het heeft geen zin om te proberen die wet te houden, dat lukt je niet. Maar er is ook iemand gekomen, die heeft de wet vervuld. Die heeft hem niet opzij gezet, die heeft hem niet weggedaan, die heeft hem vervuld. Dat is heel anders. Ja? En nu zegt hij, dus in hem, daar gaat het zo. Toen de Heer Jezus, want daar gaat het hier over, toen hij gekruisigd is, toen heeft hij daar de wet vervuld. Hij heeft alles betaald. Gisteravond hadden we er even over. We hebben een erfenis gekregen. Heb je wel eens een erfenis gehad? Heb je wel eens een erfenis gehad? Ja, je zit allemaal een beetje zwak, dus wel even vanavond. Ja. Ja. Heb je wel eens een erfenis gehad? Toch wel. Je hebt en dat is wanneer we denken aan een erfenis, dan denken we dat we iets krijgen dat heel mooi is. Dat we iets mee kunnen doen. Maar wij hebben een erfenis van schuld gehad. En we noemen dat erfzonde. Die hebben we van onze vader gehad. Want jullie hebben diezelfde vader als ik, hè? Ja, toch? Ja, je hebt toch dezelfde vader als ik? Ja. Ja, hij lijkt er wel een beetje anders, jullie, maar het gaat om het hart van de zaak, hè? Dus daar hebben we allemaal die erfenis van. Dat is een erfenis van schuld. Wanneer wij denken over een erfenis,
denken we altijd over een erfenis waarbij we iets krijgen, dat we iets mee kunnen doen en zo. Nee, hier is een erfenis van schuld. Ik heb ook wel eens gehoord van mensen die een schuld geërfd hadden. Maar wij hebben een erfenis en die is onbetaalbaar, die schuld. Onbetaalbaar. Er is niemand, met z'n allen kunnen nog niet de schuld van één betalen. Als de hele wereld bij elkaar kwam, zouden ze met z'n allen nog niet de schuld van mij kunnen betalen. Zo groot is de schuld. En iedere dag wordt de rente ervan is groter dan wat ik op een dag zou kunnen betalen. Dus die schuld die wordt groter en groter. Zie? Dat is de erfenis. Dat is de eerste erfenis die je krijgt. Wordt mee geboren. En dan is er een andere erfenis. Er is een andere erfenis. Iedereen is geboren met deze erfenis. Maar er is een andere erfenis. En dat is de erfenis van de Heer Jezus Christus. Als de Zoon je vrij maakt, dan ben je waarlijk vrij. Dat is de erfenis van de Heer Jezus. Al mijn schuld is weggedaan. En Jezus heeft al mijn schuld aan het kruis genomen. 2000 jaar geleden heeft hij daarvoor betaald. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Dat zo lang geleden je schuld betaald is. Dat is ook een erfenis. Maar die erfenis is veel groter dan die schulderfenis. Ik ga de vergelijking maken. Dat is een heel eenvoudige vergelijking. Je hebt wel eens een beekje gezien. Hè? Een beekje. Kabbelend beekje. En dat is de beek van de zonde. Jouw en mijn zonde. We zijn net als een beek. Maar er is een rivier. En dan neem ik de grootste rivier die ik ken. En dat is de rivier de Amazone. En dat is de rivier van genade. En die vloeit eroverheen. En dan vind je dat beetje absoluut niet meer terug. Gisteravond, de oudste dag. Ik zeg, heb je ook wel eens gevaren in de waters van Amazone? Hij heeft gevaren. Hij zegt, ja, dat ben ik ook geweest. Ik zeg, dat moet wel prachtig zijn om dat te zien. Maar soms te blijven zo groot en zo wijd dat hij niet weer is. Ja, en zee is iets anders, daar hebben we het niet over. Toch een rivier. Zingen we ook wel zeggen. Die vier wolven van vrede en die vier wolven van vrede. Ja? Ja. Dus die rivier vol van vrede, vol van genade, die gaat over dat beekje van zonde heen. Is dat niet prachtig? Ja? Alles goed is weggedaan. Nou, dat is het geloof. Dat is het geloof. Nou, wil je daar iets naast zetten? Wil je iets vergelijken daarmee? Met die rivier, de Amazone, van genade en vrede en barmhartigheid en goedertierenheid. Wil je daar iets naast leggen? Een rivier van jezelf? Huh? Een zijriviertje? Je zegt, ja, maar ik ga ook nog wat inbrengen. Huh? Wil je er iets bij doen nog? Of zeg je, nou, ik ben echt helemaal tevreden. Ik ben heel dankbaar. Ik ben heel blij met die grootheid van de genade van Jezus Christus. En verder hoef ik niks. Nou, dat is dus het evangelie. Het is genade plus niets. Genade plus niets. Vrij. Dat geeft onze positie. Dat geeft de positie die in de hemel is, in Christus. Onwankelbaar, onfeilbaar, er is niemand die eraan kan komen, dat is volledige vrede, positie in Christus, Efeze 2 vers 6. Nu, dan gaan we hier weer verder. Dus gelijkerwijs dus Abraham, God geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo, daar staat Abraham zijn naam en daar staat achter gerechtvaardigd. Daar staat, maar ja, wat staat erachter? Gerechtvaardigd. Ja? Dat is dat kort. Wat staat erachter? Gerechtvaardigd.
En wat ga je zeggen? Ja, maar ik wil er nog iets bij hebben. Of zeg je, en dat is genoeg. Als je naar het gerecht gaat, en dat is dan wel een laatste gerecht, maar als je dan daar staat, en de schuld is betaald, volledig, wat staat er dan achter? Gerechtvaardigd. Gerechtvaardigd. Dan kunnen ze hier niks meer doen. Als iemand die schuld maar betaalt. En soms komt het ook zelfs dat een andere schuld voor je kan betalen. Hè? Een andere schuld voor. In ieder geval, dat is het geval voor ons. Dat de rechter is ook de redder. De rechter is ook de redder. Dus kom je niet vaak tegen, denk ik, dat de rechter van achter zijn stoeltje komt en zijn kathedertje komt en zegt, eventjes wachten jongens, ik ga voor deze man betalen. Nou, dat doet mijn rechter. En die is ook mijn redder. En die komt zo eventjes afrekenen. Schuld volledig betaald. Staat niks meer op. Prachtig is dat. Ik zou vertellen, er stond een hap mijn schuld op. En is volledig betaald. Wat een rust en wat een vrede. Oh, wat een heerlijkheid, wat een voorrecht, hè. Om dat te mogen weten, om dat te mogen hebben, om daarin te mogen leven. Dat is gewoon het leven, hè. Dat kan toch niet beter zijn. Als iemand iets beters heeft, moet ik het beslist niet vertellen, want ik geloof er niks van. Dat geloof ik dus niet. Dat er iets beters is. Hè? Nou, we lezen hier dus zo, misschien niet zo hard op, want dat is niet zo erg. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En nu even komen we tot die Abrahams kinderen. Hè? Dat is heel apart, die Heer Jezus die zegt er iets over. En die heeft een heel bijzondere vergelijking daarover. Vind ik tenminste hoor, over die kinderen van Abraham, want er zijn twee soorten kinderen, die kom je ook tegen hoofdstuk 4. Daar heeft hij het over die twee verschillende bergen. Maar er zijn twee verschillende soorten kinderen van Abraham. Wist je dat? Ja, wie was de eerste? Ismaël. En daarna heb je Isaac. Huh? Dus dan heb je twee soorten kinderen. En de ene was geboren uit het vlees. En de andere was geboren uit de geest. Zie? Dat schrijft hij ook in het vierde hoofdstuk van Galaten. En dus je hebt twee soorten kinderen. De Hamas, die kon wel een kind van Abraham zijn. In het vlees. Ik denk niet dat iedereen is in de geest. Maar dat oordeel ik niet. Ik zeg dat alleen maar. Ja. Dus je hebt kinderen in het vlees en kinderen in de geest. Maar soms denken mensen wel eens dat ja, alles wat kinderen van Abraham zijn, die zijn automatisch. Nee. Er is niemand automatisch een christen. Er is niemand automatisch een kind van God. Het is alleen door wedergeboorte. Geef niet of dat je nou Jood of heiden bent. Je moet allemaal wederom geboren worden. Een verhaal, dat is eigenlijk wel een beetje een apart verhaal, dat we lezen. En we komen terug in Galaten, als we er tijd voor hebben. In Lucas, het 16e hoofdstuk. Ik vond het wel een aparte vergelijking die de Heer Jezus daar geeft. En dat is in Lucas 16, vers 19 begint hij daarmee. Heeft het al over verschillende dingen. Maar in vers 19, daar heeft hij het verhaal van die rijke man. En dan is het opvallend. Die rijke man, zover als wij zien, heeft geen naam. Die naam wordt niet vermeld. Maar wel Lazarus. De arme Lazarus. Die wordt wel vermeld. Dat is dat, hè? En dan gaat hier dus dat verhaal. En dan zie je dus dat die bedelaar, Lazarus, eerst sterft die rijke man. En die wordt dan wakker. op een zekere plaats. En dan, er staat er in vers 23, en de rijke stierf ook en werd begraven als hij in de hel zijn ogen ophief. Zijn in pijn zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. Nou, we hadden al gezien dat Lazarus, die was gestorven, die werd van de engelen gedragen, vers 22, in de schoot van Abraham. En dan sterft de rijke en die is in de hel. Tegelijkertijd ook even opmerken natuurlijk dat hij is niet buiten bewustzijn of iets dergelijks. Of niet schijndood of noem maar op. Er is een gestorven zijn. Maar wij zouden zeggen hij weet nog goed alles wat er gebeurt. Sterven betekent natuurlijk alleen maar scheiding. Hij was dus wel gescheiden van zijn lichaam. Maar hij was wel in de plaats. En hij was als persoon onder de pijniging van waar hij naar eigenlijk naar gezocht had. Zie, laat ik even van tevoren zeggen dat de hel die is niet gemaakt voor mensen. Soms zeggen ze dat wel eens. Heeft God dan de hel gemaakt voor mensen? Nee, dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft die gemaakt, dan lees je dat in Matthäus, ook voor de duivel en zijn engelen. Maar degene die hier volgen, dus de mensen die de duivel en zijn engelen volgen in dit leven, dan volgen ze hem ook in het volgende leven. Ja? Dat is wel duidelijk. Nou, het gaat me hier over iets anders. Dus ik ga even verder hiermee. En dan zegt hij dat Abraham en Lazarus in zijn schoot. Dat ziet hij nu niet meer, want Abraham is daar niet meer. En riepen zij de vader Abraham, ontferm u mijner, en zend Lazarus dat hij het uiterste zijn vingers in het water doopt en verkoel mijn ding. Toon, want ik lijd smart in deze vlam. Maar Abraham zeide, kind, gedenk dat gij het goede ontvangen hebt in uw leven, maar Lazarus desgelijks het kwaad. En nu wordt hij vertroost en gij lijdt smart. Dus het is wel een kind van Abraham. Een wat? Ook Jood? Ja? Maar hij is niet een wedergeboren kind van Abraham. Nee, hij is gewoon een vleeselijk kind van Abraham. De Heer Jezus zegt dat ook in Johannes 3. Hè? Wat van het vlees geboren is, dat is vlees. Wat van de geest geboren is, dat is geest. Daarom zeg ik, je moet wederom geboren worden. Hè? Nou, dat is de wedergeboorte dus. Maar wanneer de Heer Jezus in je leven komt en je leven over, dan is dat een wedergeboorte. Zo, je ergens in je leven, je bent, ja, dat is duidelijk, je zit hier. Dus je bent allemaal in het vlees geboren. Hè? Maar dan ergens in dat leven moet je van de geest geboren worden. Dat gaat niet automatisch, dat gebeurt wanneer de Heer Jezus in je hart komt, wanneer hij je leven overneemt. Hè? Dus dat is een nieuw leven. Het nieuwe leven in Christus. Dat is de wedergeboorte. Ja? Dus zoveel als we hem aangenomen hebben, Johannes 1 vers 12, en heeft de macht gegeven om kinderen Gods te worden. Dus je ziet, er zijn er dus twee, hè? En daar gaat het me dus over, dat Abraham twee soorten kinderen heeft. Die van het vlees en die van de geest. Die van het vlees, ja, dat blijft vlees. Dat bevordert niet, dat wordt alleen maar minder, dat wordt slechter. Het vlees gaat achteruit, gaat niet vooruit. Nogmaals. Hey. Valt het u niet op dat er hier zelfs niemand is zonder een wil? Er is niemand hier zonder een bril.
En een neus.
Maar je bent niet met een bril opgeboren, wel met een neus op. Dus je bent niet met een bril opgeboren, dus ergens heb je die, is dus, het is verslechterd. Ik ben nu aan mijn, ik weet niet hoor, maar toch al, ik heb al enkele brillen gehad. En iedere keer moeten ze een beetje sterker worden, want deze oogjes die worden wat minder. Ja, niet veel, het gaat heel goed nog.
Je hebt gelukkig heel goede ogen, kan aardig goed zien. Ik zie je best zitten, Marjan. Zelfs 10 zie ik zitten. Maar je ziet het dus, het wordt wel minder, hè? En heb je ook wel eens wat last met het gehoor? Nou, sommige mensen hebben gehoor wat minder. Hè? Dan doen ze wel zo'n dingetje in dat gehoorium beter mee. Dus. Maar dan ben je bent dus, dat vlees wordt dus minder. Vaak zijn we er niet van bewust, hè? Bijvoorbeeld, ik zou je een voorbeeld geven van mezelf. Op mijn leeftijd, ik ben er eigenlijk toch nog niet aan gewend dat ik in de 70 ben. Daar ben ik niet aan gewend. Ik denk ook niet dat ik eraan zal wennen, maar ik bedoel niet dat ik er tegen opzie of iets dergelijks, maar ik denk altijd dat ik meer kan dan wat ik kan. En dat kan ook overmoedigheid zijn natuurlijk, of je kunt het maar noemen wat je wil, dat maakt niet uit. Maar we hebben er dus moeite mee dat het vlees minder wordt. En tegelijkertijd zien we niet hoe goed dat is wanneer het minder wordt, want dan heeft de geest die overname. Want, één ding is duidelijk, dat zegt hij ook, 2 Korinthe 9, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Hij zegt nergens, mijn kracht wordt in kracht volbracht. Dat zouden we willen, dan konden we tenminste wel geven. Maar nou zegt hij juist, andersom. En ook zelfs in de zwakheid, goed luisteren, in de zwakheid van het vlees werkt God. Maar zeg, hebt u ook wel eens last met de zwakheid van het geloof? Is dat misschien ook niet waar je het hebben wil? En is het dan niet wonderlijk dat God ook daar zijn plaats in vindt? Want, hoe krijg je geloof? Als je dat nou eens bij de kilo kon kopen, dan was het niet zo moeilijk. Hè? Maar zo werkt het niet. Nee, hoe krijg je geloof? Romeinen 10, vers 17 zegt, door het horen van het woord. Dus door het woord ingang. Dus daar krijg je het geloof. Dus je ziet, dat komt dus ook van God, dat komt dus ook niet van mezelf. Dus de zwakker ik ben, dat ik zeg, ik moet hier naartoe, want ik ben zo zwak, ik ben zo afhankelijk. Maar wie wil er afhankelijk zijn? Mens, iedereen wil helemaal onafhankelijk zijn. Iedereen wil onafhankelijk zijn. Denk nou eens wat er in deze wereld gaande is, bijvoorbeeld dan gaan de emancipatie. De vrouwen hebben hun eigen recht. Nou, het is gewoon een kwestie van, ze hebben nooit begrepen de plaats die God geeft. Als je de plaats aanneemt die God je gegeven heeft, dan heb je geen probleem. Heb je daar een probleem mee, dan heb je een heel groot probleem. Dus zo eenvoudig, de dingen die God neergezet heeft. Maar de mens die vecht er tegen, want die zegt, ik wil dat zelf doen. En zo gauw als je zegt, ik wil het zelf doen, dan zit je diep in de knoei. Dan zit je diep in de problemen. Zo gauw als je het zelf wil doen. Maar als je zegt, Heere, doe het maar. Wat een rust. Wat een vrede. Wat een genade. Wat een goede tierenheid. Ja. Dus, het gaat er dus over, je ziet die zonen in het vlees en in de geest. Nou, hij gaat hier nog verder. Ik denk dat we dat ook even verder lezen, want er staat nog iets dat heel belangrijk is. Het is allemaal belangrijk natuurlijk, even goed begrepen. Er is geen woord van God dat niet belangrijk is. Dus, ik lees verder. Er is een grote kloof, dus die kan niet overbrugd worden, gezien in vers 26. En dan zegt hij tegen Abraham iets aparts. Vers 27. Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis. Want ik heb 5 broeders, dat hij hen dit betuigen. Opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Abraham zei tot hem, zij hebben Mozes en de profeten. Dat ze die horen. De Heer luistert dus wel. Niet naar Mozes, maar naar het woord van God. En wat wordt er dan gezegd? Mijn vader Abraham. Maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, zij zouden zich bekeren. Doch Abraham zeide tot hem, indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware het, dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Vrienden, dit is een ander punt weer, waardoor we de scherpte van het eerste hoofdstuk van Galaten zien, is dat als ze voor wonderen komen, dan betekent dat geen vernieuwing van leven. Mensen die alleen maar op wonderen uitzien, die hebben dus eigenlijk niks te verwachten. Als ze wonderen boven het woord van God stellen, dan zit het helemaal verkeerd. Is dat duidelijk? Dat is heel belangrijk. Als ze dus zeggen, als iemand van de dood opstaat, nou, dan zal iedereen zich wel bekeren. Nee, dat is niet zo. Nee. Als ze zich niet bekeren op de prediking van het geloof, zullen ze zich ook niet bekeren, al zou er iemand uit de doden opstaan. Dat moet duidelijk zijn. Maar je ziet dus in hoeverre dat de goede gemeente daarvan afgedwaald is. Want mensen zijn meer bezig met wonderen dan met het woord. En daar hebben we dus weer een probleem. Hè? Ze zijn dus niet bezig met het evangelie van de Heer Jezus Christus, maar met een wondergeloof. We hebben verschillende geloven. Hè? Dat is toch weer een, je hebt een tijdgeloof, een wondergeloof. Een historisch geloof. Nou, historisch geloof toch ging natuurlijk veel in het reformatorische. Een wondergeloof vinden we veel in, laat ik het even breed noemen, het charismatische. Daar heb je natuurlijk ook daardoor het tijdgeloof. Dus dat eventjes opspringen. Geweldig, blij, prachtig. En een week later of een maand later of misschien zelfs een jaar later. Dan zie je ze niet meer. Hoeveel heb ik er niet onderwezen? Die zeggen, dat is geweldig, dat is mooi. En even later, een maand later, een jaar later, zie je niet meer. Hoe komt dat? Ja, dat is wel iets anders. We zijn niet tevreden met het woord. Mijn vraag is voor u, bent u tevreden met het mama van God? Met het woord van God. Ik moet denken aan die Israëlieten die iedere dag manna krijgen. En toen zeiden ze tenslotte, oh, we zijn zat van dat manna. Dat is wat, hè? Dat was wel van God gegeven. En toen was ze ermee zat van. Niet eens, dat kwam natuurlijk wel, dat loopt van tijd. Maar ze waren er zat van, ze hadden er genoeg van. Hoe lang kent u de Heer Jezus? En is dat woord, is dat dierbaarder? Of zeg je, nou, ik ben er wel een beetje moe van. Dat kan ook. Ja. Dus het woord wordt dierbaarder. Of, je hebt dat altijd, je hebt het een of het ander. De Heer Jezus geeft het ook duidelijk aan. Van vlees geboren, ja, dat komt eerst. Maar dan van de geest geboren. Zie, dat is ook met Abraham zo. Eerst Ismaël, van het vlees geboren. Dan Isaac, van de geest geboren. Ja? Die is geboren uit het geloof. Goed, dus we zijn weer terug inmiddels bij Galaten. Galaten. En vers 8. Hoofdstuk 3 nog en vers 8. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende, in u zullen alle volken gezegend worden. Zodat die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Want zoveel als het uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is en ieder die niet blijft, in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Zo één van tweeën. Of je houdt heel de wet, of je houdt er niks van. Je kunt niet zeggen, nou, ik heb er 99% van gehouden. Nee, het is 100% of niks. Maar veronderstel dat je 100% die wet zou kunnen houden. Er is niemand die dat ooit gedaan heeft, behalve de Jezus natuurlijk. Maar veronderstel dat dat zou kunnen. Dat brengt je nog geen zaligheid. Dat brengt je nog geen zaligheid. Want de zaligheid is in geen ander. Want er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor we moeten behouden worden, Handelingen 4 vers 12. Huh? Dus we moeten behouden worden door die ene naam van de Heer Jezus. Nou, laten we nog even teruggaan naar een ander deel. En dat is Johannes. Het 8e hoofdstuk. Johannes 8. Daar hadden ze, er was ook een discussie gaande hier. Tussen wat van die geleerden. Die wisten het allemaal. En Andere kant. Ik begin bij vers 30. Johannes 8. Als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zei tot de Joden die in hem geloofden, indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. Zie, daar gaat het weer over in het woord blijven. Hè? Dan ben je waarlijk een discipel. En zo de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Ik zou wel zeggen, de meer dat je in de waarheid zit, de meer de vrijheid je bent. Hè? De vrijheid dat je bent. Wat een heerlijke vrijheid dat er gegeven is in het woord van God. Hè? Zij antwoordden hem, wij zijn Abraham's zaad. Kijk, was dat waar? Ja, dat was waar. Ze waren kinderen van Abraham, wat? In het vlees. In het vlees. Zie? En hebben nooit iemand gediend. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Nou, kennen ze hun geschiedenis ook niet zo erg goed natuurlijk. Want eerstelijk had God uit Egypte gehaald, maar waren ze slaven geweest. Nu zaten ze onder de Romeinen, daar waren ze bijna slaven. Dus, en bovenal, iets dat ze helemaal over het hoofd zagen, ze waren slaven van de zonde. Ze waren slaven van de zonde. Verschrikkelijk die slavernij. De slaaf van zichzelf. De slaaf van de zonde. Een slaaf van de wereld. En dan ben je ook een slaaf van de duivel. Ja. Dus je ziet, ze dachten dat ze vrij waren. En dat waren ze dus helemaal niet. Jezus antwoordde hun voorwaar zeg ik u. En ieder die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde. Zo. Hij zegt dus, je bent een slaaf van de zonde. Hè? En de dienstknecht blijft niet eeuwiglijk in het huis. De zoon blijft er eeuwig. Niet aan de zoon die zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Ik weet dat gij Abraham's zaad zijt. Maar gij zoekt mij te doden. Want mijn woord heeft in u geen plaats. Dus ze dachten dat ze Abraham's zaad waren. Dat waren ze ook in het vlees. Maar ze dachten dat ze daarom ook Gods kinderen waren. Dus toen dachten ze dat ze Abraham's kinderen waren in de geest. Nee, dat was dus niet het geval. Want ze geloofden niet in de Heer Jezus. Nee? Ze waren dus blind. Later in het 9e hoofdstuk lees je er ook over die blinde man. Als de Heer Jezus voorbij ging, dan zag hij alleen die blinde. En de rest, daar ging hij gewoon aan voorbij. Ja, ze wilden hem niet herkennen, ze wilden hem niet aannemen, en hij ging voorbij. En de Heer Jezus, die gaat voorbij, ook vandaag. Hij gaat voorbij aan de jeugd, hij gaat voorbij aan ouderen, hij gaat voorbij aan rijken, hij gaat voorbij aan armen. Ze kunnen allemaal naar hem toe komen, maar als die voorbij gaat, moet ik wel zeggen, Heer Jezus, is net als die blinde Bartimeus, hé Jezus, zoon van David, Hè? Die riep. Ja, ik weet niet, hij wel eens hard geroepen hebt naar de Heer Jezus. Zegt, oh, mag je moet gerust horen dat ik naar de Heer Jezus roep. Hè? Daar hoef ik me eigenlijk toch niet voor te schamen, maar wel. Zijn we er, maar ja, vandaag zijn we natuurlijk een beetje meer bezadigd. Hè? Ja, dat ben ik ook wel, maar dat zie je niet zo gauw. Dus we lezen dat hier dus. Ik weet dat gij Abraham's zaad zijt, maar gij zoekt mij te doden, want mijn woord heeft in u geen plaats. Ik spreek wat ik bij mijn vader gezien heb, en gij doet dan ook wat gij bij uw vader gezien hebt. En nu komt het haar aan. Ze antwoorden, zei tot hem, Abraham is onze vader. Jezus zei tot hem, indien gij Abrahams kinderen waard, zo zoudt gij de werken van Abraham doen. Maar nu zoekt gij mij te doden. Een mens die de waarheid gesproken heeft, welke ik van God gehoord heb, dat deed Abraham niet. Gij doet de werken uw vaders. Zij zei dan tot hem, wij zijn niet geboren uit hoererij, zie je wat hij nou zei? En hier hebben we, er is iemand heeft er wel eens aan gevraagd, pas nog, hier is dus waar we het erover hebben, de zonde tegen de Heilige Geest. Ja? Ze zei dat de Heer Jezus uit hoererij geboren was. En de Heer Jezus is van de Heilige Geest geboren. Dus hier hebben we de zonde tegen de Heilige Geest. En daar weten we van, die wordt niet vergeven. Dat is wat, hè? Dat is wel, je wordt niet vergeven. En daarom zie je ook de verdere blindheid. Hè? Want het is de Heilige Geest natuurlijk die het licht geeft. Zie? Je hoort hem niet. Olie hoor je niet. De olie in de kandelaar die hoor je niet en die zie je niet. Maar hij geeft wel het licht. Hè? Dus dat zie je. Dus als die niet gezien wordt, als die niet aangenomen wordt, als dus de Heilige Geest niet geloofd wordt, ja, dan zie je wat er gebeurt. We gaan verder hier. Vers 42. Jezus dan zei tot hen indien God uw vader waren, zo zoudt gij mij lief hebben. Want ik ben van God uitgegaan en kom van hem. Want ik ben ook van mezelf niet gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom kent gij mijn spraak niet? Het is omdat gij mijn woord niet kunt horen. Gij, maar hier kijk wat er hier naar komt. Gij zijt uit de vader de duivel en wilt de begeerte uw vaders doen. Die was een mensenmoorder van het beginnen en is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen, want hij is een leugenaar en de vader dezelfde leugen. Maar mij, omdat ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet. Zo. Hier hebben we dus weer dat verschil tussen die zonen, kinderen van Abraham in het vlees en die kinderen van Abraham in de geest. We komen dat altijd tegen. Het is het een of het ander. Er is geen middenweg. Vlees en de geest. En die twee kom je altijd tegen. En als we verder zouden gaan naar Galaten 5, dan vinden we dat die twee iets doen met elkaar. Wat doen die twee met elkaar? Dat vlees en de geest, wat doen die met elkaar? Strijden. Die zijn aan het strijden. Dat is een hele strijd gaande. Want ja, zoals ik het bekijk hier, dan zijn we wel allemaal geboren in het vlees. Dan zitten we dat hoopje vlees. Hè? Als je wedergeboren bent, dan ben je ook geboren uit de geest. En dan zeg je, wat is er aan de hand met mij? Er is een strijd gaande. Als er geen strijd is, dan ziet het er minder uit. Want zonder strijd hebben we ook geen overwinning. Zonder strijd is er geen overwinning. Strijd brengt een overwinning. De overwinnaar heeft al overwonnen. Maar er is een strijd. En die strijd moeten wij niet gaan strijden. Nee, want de Heer Jezus heeft gezegd. Ik heb overwonnen. En dat betekent evengoed wel dat die strijd aan de hand is. Hè? Dus je gaat altijd blijven lezen dat die strijd die gaat om. Hè? Herken je er iets van die strijd? Dat er iets aan de hand is daar zo ergens binnenin? Hè? Dus, is er wel eens iets aan het vechten? Hè? Ja, die twee handen, hè? Ja, maar in dit geval is dat anders. De derde die zit ermee. Die witte en die zwarte hond, die zijn aan het vechten, hè? En nou, wie wint er?
Tegen wie je zegt, pak hem maar.
Tegen wie je zegt, pak hem maar. Dus tegen wie ga je zeggen, pak hem maar. Huh? En soms geven je wel eens een beetje in aan het vlees, hè? Dan heb je eigenlijk een beetje met jezelf te doen, hè? En dan zeg je, ja, ik moet nog een beetje van dat vlees hebben, hè? En dan heb je dus met jezelf wat te doen. Dan gaat hij dat vlees, dat neemt wat de overhand, hè? Dus je ging tegen dat vlees pakken toch maar een beetje, hoor. En niet helemaal, maar wel een beetje, hè? En dan... Ja, dan komt er nog ineens, nee, ja, maar dat is toch niks, hè? Nee, dat is niks. En, heer, doet u het maar. Dan komt er uit diepte van ellende, roep ik het vol te hard. En doet u die heil de kazende. O heer, als schone smart, hè? Nou, ja, we kunnen soms wel heel verdrietig doen natuurlijk. Dus, heren, dat leven in de geest, dat is hetgeen. Dat we zoeken. Hè? Die geest. Dus tegen wie zeggen we, pak hem maar. Hè? Is het een overgave naar de persoon van Christus? Een overgave naar het werk van de Heilige Geest? Of is het een overgave naar het vlees? Ik heb twee vragen gesteld in de laatste tijd. Eigenlijk wel meer, maar heb ik gisteren nog gedaan en de dag ervoor ook nog. Of donderdag denk ik op een Bijbelstudie. Hier is de eerste vraag voor je. In deze wereld, zijn de meeste mensen christenen of zijn de meeste mensen geen christenen? Geen christenen. Zijn je het er allemaal mee eens? Ja, het nam het even langer dan op de meeste plaatsen ook wel zeggen. Maar goed. Dus jullie stemmen ervoor dat de meeste mensen in deze wereld zijn geen christenen. En nu heb ik de volgende vraag. Zijn de meeste christenen toegewijd? Of zijn ze niet toegewijd? Niet toegewijd, dat kwam ook al heel snel. Dus jullie hebben zelf die antwoorden gegeven hierop. Dus dan zie je wel hoe dat in elkaar zit, hè? Dan zie je wel hoe het in elkaar zit. Dus zijn de meeste mensen makkelijk te corrigeren? De meeste christenen dan even. Ook niet. Dus we hebben toch wel met een aardig negatieve zaak te maken. Ik zou even maar zeggen. Is dat niet opvallend? Als je denkt dat God voor ons het eeuwige leven gegeven heeft. Dat terwijl wij onze eigen weg gingen, dat Hij zijn Zoon gegeven heeft. En dat zijn Zoon zijn leven gegeven heeft. Dat Hij daarvoor naar het kruis gegaan is. En als je ziet het negatieve van onze kant, dan kan je alleen maar zien hoe groot is God. Dan zeg ik toch, aan die God wil ik mijn leven geven. En dan zeg ik, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn. Aan uw eer. Ja, Vader, dat willen we zo ook deze avond bedenken. Dat ja, we alles zo aan u mogen overgeven. Dat we alles zo van u mogen verwachten. Dat we naar u mogen opzien. En dat in alles de Heer Jezus de eerste is. Heren, wat een genade dat we zo uw woord mogen hebben en daarin zien wat gij tot ons te zeggen hebt. Heren, als we zomaar wat teksten zien, wat gij geschreven hebt, Heer, dan weet u dat het is allemaal genade. Genade Gods oneindig groot. Ver boven ons verstand. Heer, daar willen we graag uit leven. Ik wil zo het daar aan iedereen aan opdragen. Heer, dat gij zo met een ieder verder gaat om te laten zien die grootheid, die goedheid, die goedertierenheid, die liefde. Heer, het is zo ver boven ons binnen het denken. Dan willen we u graag bedanken. En het graag aannemen. En zeggen dank u, Heer, voor wat u bereid hebt. Want oog heeft nog niet gezien en oor heeft nog niet gehoord. En het is in het hart van de mens nog niet opgekomen. Wat God heeft bereid voor hen die hem lief hebben. Voor hen die op hem wachten. Vader, zo zijn we wachtende, opziende en uitziende dan wat u hebt. En we zeggen u daarvoor dank. In Jezus' naam. Amen.